Welkom bij Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in het programma Catechismus. We naderen het einde van de catechesereeks over het symbolum van het geloof. Vandaag zal priester Daniël de Witte het hebben over de artikelen Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Een ander geloofsartikeltje nu. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. De kerk is niet alleen de kerk van de gelovigen op aarde. Wij zijn de strijdende kerk, de kerk onderweg naar de voltooiing in de hemel. Wij zijn pelgrims onderweg. Maar er is ook de lijdende kerk, dat zijn de gestorvenen die nog in het vagevuur zijn. Deze zijn nog in een fase van loutering, niet klaar om het volle licht van God al te aanschouwen. Het vagevuur is geen vuur. Het is een toestand van loutering. Er zijn nog zonden die nog niet helemaal of niet vergeven zijn of uitgeboet, zelfs als ze gebiecht zijn. Iedere zonde die zelfs in de biecht vergeven is, laat nog sporen na, wonden, kwetsuren. Als we iemand kwaad hebben gedaan, onrecht hebben aangedaan, ja, dan is die andere persoon gekwetst, we hebben hem tekort gedaan. En als wij dat dan biechten, dan wordt dat wel vergeven. Maar er is nog altijd iets van, ja, van die wonde die geslagen is tussen mij en die andere die ik kwaad heb gedaan. Dat zal in het vagevuur uitgeboet moeten worden, gelouterd moeten worden. En voor mij is dat zelfs hoopvol, dat je na de dood nog verder kunt gaan in het groeien, het toegroeien naar God toe. Dat is belangrijk. Het hoeft hier niet af te zijn. We mogen nog voortgelouterd worden in het vage vuur. Dat is geen vuur, heb ik al gezegd. Dat is een beetje te vergelijken met een kind dat pasgeboren is. Een pasgeboren kind kan zijn oogjes niet openhouden. Dat licht van de zon hier op aarde is nog te fel voor dat kind, voor die kindjes, voor die kinderlijke oogjes. Die oogjes moeten gewennen aan het licht. En zo is dat ook met een ziel in het vagevuur. Die mensen hebben God gezien, maar zijn in hun schaduw gekropen. Dat kan ik niet aan. Zo'n schitterend licht, zo'n heiligheid, zo'n goedheid. O, ik sta er nog veel te ver vanaf. O, God, laat mij nog een beetje terugkeren. Laat mij nog een beetje groeien naar u toe. Dat is eigenlijk het vage vuur. En nog een keer, God zij gedankt dat we nog mogen groeien, zelfs na onze dood. Maar dat kunnen we eigenlijk zelf niet meer zozeer doen. De mensen in het vage vuur kunnen ons wel helpen, maar zichzelf niet meer. Ze zijn aangewezen op het gebed van de kerk en van ons. En ik denk dat dat iets is dat wij weer ter harte moeten nemen. Bidden wij nog voor de mensen die gestorven zijn? Meestal niet, veel te weinig. We bidden niet meer voor de zielen in het vagevuur. Hoewel dat de kerk naar de Eucharistie nog altijd bidt voor levenden en doden. Voor alle die in Christus zijn gestorven en zelfs voor hen van wie alleen God het geloof heeft gekend, bidden wij in sommige Eucharistische gebeden, wat zeer mooi is, maar dan moeten wij nog meer doen. Bidden voor de zielen in het vage vuur, opdat zij spoedig van hun kwetsuren en de wonden die ze nog dragen, ja, gereinigd mogen worden en spoedig kunnen binnengaan in het licht van God, in het volle licht dat hun ogen, ja, aangepast zijn aan dat volle licht van God, om het zo te zeggen. Daarvoor bidt de kerk, dat is ook haar taak en ook onze taak als gelovigen. Maar er zijn ook zielen die al het volmaakte geluk bereikt hebben, die fase van het vage vuur voorbij zijn, of er misschien ooit binnen moeten zijn gegaan. Die mensen zijn bij God. Die hebben het volkomen geluk. En voor deze mensen, maar we weten nooit goed ja, wie dat dan zijn. Zeker vele mensen die wij gekend hebben, zijn daar al. En eigenlijk moeten wij voor hen niet meer bidden. Maar zij bidden voor ons ook. En tot hen mogen wij bidden, maar alleen voor degenen die heilig verklaard zijn door de kerk, kunnen wij eigenlijk echt met zekerheid bidden. En om heilig verklaard te worden, moet een heilige, tenzij als het martelaren zijn, dan is dat niet nodig, maar die moeten twee wonderen doen. Twee wonderen waarvan de wetenschap tot nu toe, altijd in de fase waar de wetenschap nu zich bevindt, moet van zeggen, dat kunnen wij niet verklaren. En de kerk is daar heel streng in. Er zijn van vele heiligen ja, wonderen die ze bekomen hebben. Maar de kerk zegt, ja, dat is niet duidelijk genoeg. We aanvaarden dat niet. Dat moet onomstotelijk vaststaan dat dat een wonder is, een mirakel eigenlijk. Anders kunnen wij de zalig of heilige verklaring niet toepassen. Goed. Dat is dus de kerk, de triomferende kerk is dat dan in de hemel. De strijdende kerk, wij hier als pelgrims onderweg, met de lijdende kerk, de mensen in die louteringsfase nog, en dan de triomferende kerk. We zijn allemaal één met elkaar. Met al die mensen, levenden en doden, vormen wij één gemeenschap. Wij behoren aan elkaar toe. Maar wij geloven ook nog in de gemeenschap met het heilige, met de heilige dingen. Dat is ook de communio sanctorum, de gemeenschap van de heiligen, de gemeenschap met het heilige. Dat is dan de eenheid met de sacramenten en vooral met de heilige Eucharistie, waarin Christus volledig tegenwoordig is met zijn God en mens zijn, met zijn lichaam en zijn bloed. Ook daarmee zijn wij voortdurend één. Eén in gemeenschap. Een volgend artikeltje in onze geloofsbelijdenis is: ik geloof in de vergeving van de zonden. In de vergiffenis der zonden. Reeds in het oude verbond bad men om de vergeving van de zonden. Maar Jezus is gekomen om alles goed te maken. Door zijn lijden, sterven en verrijzen heeft hij met God, ons verzoend. Hij zelf verhaf al zonden in zijn aardse leven. Denk maar aan de lammen die men kwam aandragen, gedragen door vier dragers. Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn nu vergeven. En de fariseeën zeiden, hoe kan dat? Die man spreekt godslasterlijk, alleen God kan dat. Toch kon Jezus dat daarom genassen, die lammen ook lichamelijk, dat hij kon lopen, om dat aan te tonen. Jezus geeft bijvoorbeeld over spelige vrouw. Heeft niemand u beschuldigd of niemand een steen op u geworpen? Ook ik klaag u niet aan, zegt Jezus, maar ga heen en zondig niet meer. De goede moordenaar op het kruis. Vandaag nog zult ge met mij zijn in het paradijs. Maar dat is een prachtig woord, hè? Dat is een woord, ja, dat is de eerste heiligverklaring van Jezus zelf. Die man, hoewel dat hij een zondaar was, maar hij deed een beroep op Jezus' goedheid. Hij vroeg vergiffenis voor zijn kwaad. En vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs, zei Jezus. Vandaag nog. Maar na zijn verrijzenis verscheen Jezus op Paaszondag aan zijn leerlingen en zei tot hen, nadat hij blies over hen, ontvang de Heilige Geest. Wie zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Johannes 20, vers 23. En sindsdien oefent de kerk die volmacht uit in het sacrament van de doopsel, de biecht en de ziekenzalving. Dat zijn de drie sacramenten die zonde vergeven. Als je gedoopt wordt op latere leeftijd, dan hoef je zelfs niets te biechten. Alles wat op je kerfstok ligt, is dan weg. Dat wordt afgewassen door Jezus' bloed, door het doopwater waarin Christus ons reinigt van alle kwaad en ons tot nieuwe mensen maakt en de Heilige Geest meedeelt om niets meer te zijn dan pure goedheid zoals Hij dat zelf was. Ook het gebed, de Eucharistie en het geven van aalmoezen kunnen zonden vergeven. Ook vasten. Onze paus Franciscus zegt dat er geen enkele zonde is die niet vergeven kan worden. Alleen de zonde die je verbergt voor God en voor de priester in de biecht, zegt hij, die worden niet vergeven. Zoals ook het licht van de zon niets kan bestralen als je het in de schaduw plaatst. Dus daarom, verberg niets als je gaat biechten. Zeg het maar tegen de priester. Je moet echt niet bang zijn. De priester is ook maar een mens, ook een zondaar. En hij heeft niet het recht om je te oordelen. Hij heeft alleen maar de volmacht om je zonde te vergeven in Christus' naam, in de persoon van Christus. Hij kan soms zonden weerhouden, of de vergeving weerhouden, als hij merkt, ja, die biecht is hier niet serieus, die mens bekeert zich niet. Het is een beetje vals wat hij doet. Dus dan kan hij misschien maar meestal gebeurt dat niet. Zulke mensen komen nu, zeker in onze tijd, naar de biecht niet, denk ik toch. Maar ook wij allemaal, beste mensen, moeten elkaar zonde vergeven, elkaar schuld vergeven. We bidden dat in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Dat is belangrijk. En wat wij vergeven aan een ander, dat is ook bij God vergeven al hoor. Dat moet misschien nog wel in de biecht een keer dan helemaal gezegd worden en tot in de puntjes vergeven worden. Maar eigenlijk is het al vergeven. Trouwens, als je in ruzie ligt met iemand of je hebt iemand echt kwaad gedaan, bijvoorbeeld gestolen. Je hebt iemand echt onterecht bestolen en je biecht dat. Dan moet de priester zeggen, ja, als je kunt, moet je dat eigenlijk teruggeven. Als je dat eigenlijk niet doet, wat heb je daar eigenlijk aan? Want dat dan, wat is die biecht dan? Je hebt dat beleden, maar je doet geen restitutie. Dus het is niet in orde. Soms, maar ik kan dat ook niet zodanig goed, soms moet een priester in de biecht ook wel een keer een boetedoening opleggen, een penitentie, die meer is dan een Onze Vader en Wees Gegroet bijvoorbeeld, of een gebed. Soms moet hij zeggen, ga nu naar die persoon met wie je ruzie hebt gemaakt en schud hem de hand bijvoorbeeld. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo simpel en eenvoudig.
Al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want is water, breng nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar u steeds ontmoeten mag.
Wij komen op dit moment aan onze laatste geloofsartikels. Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam. Jezus is verrezen. Het is een lichamelijke verrijzenis. Dat is belangrijk. Velen geloven dat niet. En toch, als je de Bijbel leest, het Nieuwe Testament leest, dan is dat een lichamelijke verrijzenis. Het graf is leeg en als hij verschijnt, kunnen de leerlingen hem aanraken. Hij spreekt zelfs met hen. Hij eet zelfs met hen. Om te tonen dat hij werkelijk de levende is. Thomas heeft, dat is toch niet kunnen geloven, maar heeft dan mogen zijn hand leggen, of hij het gedaan heeft, maar je mocht het van Jezus. Leg je hand in mijn zijde, steek je vinger in mijn wonden van mijn handen en voeten. Dus je kon Jezus aanraken, Jezus at ook met hen, niet dat hij honger had. Een gestorven, een verrezene heeft geen honger meer. Maar om te tonen dat hij werkelijk lichamelijk verrezen is, heeft Jezus met hen gegeten. En in tegenstelling met wat ik nog geleerd heb van exegeten van mijn tijd, die zeiden dat zijn herinneringen aan eucharistische maaltijden met Jezus, aan eucharistievieringen, ja, dat is meer dan dat. Ik denk echt dat Jezus gegeten heeft, niet dat hij het nodig had, maar om met hen te zijn. In de handeling van de apostelen staat ook dat Jezus met hen sprak over het Rijk Gods. Ze hebben met hen aan tafel gezeten, ze hebben samen gesproken over het Rijk Gods. Had hij in deze tijd het koninkrijk herstellen, dan heeft Jezus moeten duidelijk maken dat, zoals ik al gezegd heb daar, in verband met Levinas, geen enkel rijk op aarde, al is het zo volmaakt, zal ooit zo volmaakt zijn en volkomen dat er geen problemen meer zijn. Dat is voor hierna. Dat heeft Jezus duidelijk moeten maken. Je komt er niet toe uur en dag te kennen, maar je moet overal heen gaan. En gaan waar de Heilige Geest je zendt en verkondigen dat ik verrezen ben en dat God liefde is. Sint Paulus die Jezus in zijn aardse leven niet gekend heeft, heeft Christus als de verrezen Heer mogen ontmoeten en ervaren op de weg naar Damascus. Paulus was een Jood en hij kon het niet over zijn hart krijgen dat daar een nieuwe beweging ontstond rond Jezus van Nazareth. Hij vervolgde dan ook die eerste christengelovigen, maar God is hem tegemoet gekomen. God had hem nodig en God heeft hem zijn zoon Jezus geopenbaard. En Paulus gebruikt daarvoor termen van zien en horen. Ik zag een licht, ik hoorde een stem. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem, of hoorden wel de stem, maar zagen niet het licht, enzovoort. Het zijn allemaal termen van zien, horen, aanraken, lichamelijke termen, die wijzen op een lichamelijke opstanding van Jezus. Nu moet je goed opletten. Lichaam in de Semitische talen, dat betekent eigenlijk de gehele persoon van een mens. Wij geloven dat wij met Christus zullen verrijzen. Dat God meer in petto heeft voor ons dan dit aardse leven. We zullen leven, niet als een geest, maar met heel ons wezen. Ons lichaam zal wel vergaan in de grond of worden verast, gecremeerd, maar toch zal ons lichaam ooit deel krijgen aan de verheerlijking van Christus. Maria is daar al. Maria is met heel haar wezen verheerlijkt, met lichaam en met ziel. Dat is 15 augustus. Dat is Maria. Een stap verder dan al onze heiligen en al onze andere doden eigenlijk. Dat lichaam is daar nog niet volledig weer verheerlijkt. Maar toch ook nu al, en zeker ook nu al, maar altijd, zullen wij een geestelijk lichaam hebben. En dat zien we zelfs nu al in de bijna doodervaringen. Die mensen die een tijdje klinisch dood zijn, hun hart klopt niet meer en hun hersenen werken niet meer. Men kan in ieder geval met een encefalogram de hersenactiviteit niet meer meten. Dat is een vlakke curve, het is al. Dus die hersenen zijn dood en het hart klopt ook niet meer enkele minuten. Maar die mensen hebben dan zulke intense ervaringen dat je niet meer kunt spreken van hallucinaties of zo. Ze zien zichzelf op de weg liggen na een ongeval of na een beroerte of na een val. Of ze liggen op hun ziekbed of op de operatietafel in een ziekenhuis. Maar ze zijn uit hun lichaam getreden. En toch voelen ze zich in een etherisch lichaam. Een etherisch lichaam, een geestelijk lichaam zou je kunnen zeggen. Iets dat, ze voelen zich in een lichaam. Ze zien hun aardse lichaam of hun lichaam daar liggen, een aardse lichaam. Maar ze zijn in een geestelijk lichaam. En ze zien daarboven dingen die je als normaal mens niet kunt zien. Ze zien een tunnel, een wezen van licht, mooie landschappen, horen prachtige muziek, ontmoeten mensen die gestorven zijn, die ze nooit in hun leven gekend hebben en van wie ze zelfs het bestaan niet kenden, niet vanaf wisten. Zo heeft dokter Eben Alexander, die zelf hersenchirurg was, een zeldzame hersenvliesontsteking gehad. Gedurende 7 dagen zonk hij steeds verder weg in een diep coma. Zijn hersenen functioneerden niet meer, maar hij zag een poel van wormen en slijk waar hij doorheen moest om te komen tot een helder licht, een wezen van licht. Hij ervoer een werkelijkheid van volledig aanvaard zijn en van pure liefde. Dat vind ik voor mijzelf echt troostend. Dat die mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, bijna altijd spreken, zijn ook enkele uitzonderingen die dat niet hebben, maar van puur aanvaard zijn, van pure liefde. Het is daar zo goed. Daar ben je echt aanvaard en die mensen zijn ook niet meer bang om nog te sterven. Ze verlangen er zelfs in een zekere zin naar. Er zijn zelfs mensen die niet meer goed kunnen overeenkomen met hun partner of zelfs kinderen die niet meer goed kunnen spelen met de kinderen op school, kinderen die dat gehad hebben, een bijna doodervaring, omdat ja, ze iets beters, iets meer, iets veel schoners mee hebben gemaakt. En dan kunnen niet meer goed op aarde leven. Het is ook nog niet alles van dat gehad te hebben, hoor. Maar goed, het is er wel en troostend. Vooral troostend is dat je daar aanvaard bent, bemind bent, puur aanvaard, pure aanvaarding. Goed, Eben Alexander, die dokter, die hersenschirurg, had dat ook. En bij al zijn ervaringen in die coma, in die bijna doodervaring, die voor hem wel heel lang geduurd heeft, eigenlijk een week eigenlijk, dat is uitzonderlijk lang en eigenlijk ook, denk ik, uniek in heel die verhalen van bijna doodervaringen. Maar hij zegt het ook zelf, hij die daar niet geloofde, heeft dat moeten meemaken om daarvan te kunnen getuigen als dokter. Dus bij al zijn ervaringen werd hij vergezeld door een jong meisje dat hij niet kende en dat hem bij alles uitleg gaf. Na een week is hij ontwaakt uit zijn coma, uit zijn klinische dood, en heeft dat neergeschreven in een boek. Bovendien heeft hij ontdekt later dat dat meisje dat hem altijd vergezelde in zijn coma zijn biologische zus was, die hij nooit had gekend. Ze was gestorven, maar hij wist daar niet van, omdat zijn moeder hem als studente af had moeten staan voor adoptie. Hij was dus aangenomen door een hersenschirurg, hoewel zijn vader eigenlijk een soort piloot was. Maar hij heeft dan zijn ouders leren kennen, zijn biologische ouders, na zijn bijna doodervaring, waar hij, God zij gedankt, uitgekomen is en dan dat ons allemaal kan vertellen. Hij heeft zijn biologische ouders leren kennen en heeft hij ontdekt dat zijn mama nog studente was als ze zwanger was van hem. Maar ze was wel zwanger door zijn papa eigenlijk en dat is een goed koppel geworden. Dat waren zijn biologische ouders. Hij was al heel content, Eben Alexander, dat zijn moeder hem niet verstoten had, hem niet geweigerd had. Er zijn ook mensen die niet aanvaard zijn door hun moeder. Dat is een erger geval. Nu heeft hij ontdekt, nee, mijn moeder heeft mij moeten afstaan. En in Amerika is dat zo. Een studenten moest, als ze zwanger was, haar kind laten adopteren om verder te kunnen studeren. Dat was ook gebeurd met Eben Alexander. Maar hij had dus een zus, later uit dat huwelijk van zijn vader en zijn moeder. Een zus die jonger was dan hij, maar die hij nooit gekend had, want hij had geen contact met zijn biologische familie. En dan heeft hij ontdekt door een foto, maar dat is dat meisje dat mij altijd vergezeld heeft daar in mijn, ja, in mijn donkere tijd daar van die bijna doodervaring. En mij van alles uitleg gaf. Heel wonder, hè? Als hersenschirurg had Eben Alexander altijd gedacht, als hij zulke verhalen van zijn patiënten hoorde, van een bijna doodervaring, hij had altijd gedacht, maar dat zijn vertelsels. Dat is klinkklare onzin en dat zijn hallucinaties. Maar nu weet hij uit eigen ervaring dat dat geen hallucinaties zijn, maar heel intense ervaringen van wat hierna is. Dokter Pim van Lommel is een Nederlandse hartspecialist. Die heeft veel van zulke gevallen onderzocht. En heeft er een boek over geschreven dat uitgekomen is in het jaar 2008, 2009. En dat boek noemt Eindeloos Bewustzijn. En daarin vertelt hij eigenlijk, hij probeert eigenlijk uit te leggen dat, ja, de hersenen het bewustzijn niet produceren. Ook als de hersenen dood zijn en die bijna doodervaringen, heb je nog bewustzijn of kan er nog bewustzijn zijn. En dan legt hij zo uit dat ook een radio of een televisie eigenlijk het geluid of het programma alleen maar weergeeft, maar niet produceert. Als je mij hoort op de radio, dan produceert je radio niet wat ik hier vertel. Hij geeft het alleen maar weer. En zo is dat ook met onze hersenen, zegt Pim van Lommel. Onze hersenen registreren en geven weer, maar produceren niet. Hij wordt daar niet door iedere specialist of wetenschapper in bijgetreden, hoor. Dat moet je ook niet geloven. Men zal dan zeggen, ja, maar we weten nog zo weinig van de hersenen en wat wij meten met onze encefalogram is misschien maar een vijfde van de hersenactiviteit. Dus dieper kunnen die hersenen toch nog leven in een bijna doodervaring, dat ze toch niet helemaal dood waren, want die mensen keren ook terug, wat allemaal wel waar is. Maar goed, stel je daar niet te veel vragen bij, beste mensen. Voor mij is belangrijk dat, wat dat ook is, maar dat God zulke mooie ervaringen geeft aan sommige mensen. En eigenlijk bij ons sterven, eigenlijk aan ons allemaal, ik heb daar al over verteld. En als het ging over de Tabor-ervaring, de gedaanteverandering van Jezus, dat dat ook een bijna doodervaring was, maar dan in de vorm van een sterfbedvisioen. Mensen die sterven hebben visioenen waar God heel nabij komt, waar ze zelfs een overledene die ze goed gekend hebben, dat kan zelfs een kind zijn dat te vroeg geboren is, dat nooit geleefd heeft, dat dus ja, een misval eigenlijk geweest is, dat kan dat zijn. Heel mooi eigenlijk. Dat is troostend dat God een stervende mens zo dichtbij komt. En dat in sommige gevallen zelfs de partner of een kind van de stervende dat ook mee mag maken. Voor mij is dat in ieder geval iets dat troost en dat moed geeft en dat mij helpt om naar de dood toe te stappen als het zover zal komen. Dat boek van Pim van Lommel noemt eindeloos bewustzijn. Er is bewustzijn, ook als de hersenen dood zijn. Ik zou zelfs de nadruk leggen op zijn. Eindeloos bewustzijn, eindeloos bewust zijn. Zijn, bewust, eindeloos.
zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze voorlaatste catechese in een reeks over de 12 geloofsartikelen. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.